Thank you. Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent E. Meijer uit Ermelo. Speciaal welkom aan de jongeren van de jeugdvereniging van de hervormde gemeente in Oud-Alblas die dit weekend in ons midden zijn. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In die dienst zullen de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar worden herdacht. De kerkdiensten van volgende week zondag 1 december, de eerste adventszondag. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan proponent A.H. van Maurik uit Sprangkapelle. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De mededelingen. In het gezin van Klaas en Stefanie van Honk van Dalen van Honk, Anneke Sof 5, is op 22 november een zoon geboren. Hij heet Sem Gijsbert. Zijn roepnaam is Sem. Hij is het broertje van Jesse, Bram en Tim. Het echtpaar Jan en Willy de Notter de Groot, Kershof 5, herdacht op 14 november hun 45-jarig huwelijksjubileum. Mevrouw van Steenbergen van Santen, viaductweg 5, is voor revalidatie opgenomen in de afdeling Passage van het Zonnelied. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. Op 27 november hoopt de kerkenraad te vergaderen. We vragen uw gebed ook voor het werk van de kerkenraad. Voor zondagochtend 15 december is een doopdienst gepland. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit aangeven bij de scriba voor 4 december aanstaande. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Onze voorzang is nu Psalm 121 vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon te doen. Amen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dit zegt Johannes over de Heer Jezus, hij is vol van genade en waarheid. En zo is Jezus en zo is ook onze God. En daarvan gaan we zingen uit Psalm 85, de versen 2 en 4. En dan zegt vers 4, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 2 en 4. luisteren naar de wet die onze Heere God aan zijn volk Israël, maar ook aan ons heeft gegeven. En daarna zingen we Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4, nadat we hebben geluisterd naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Voordat we het woord van God open doen, bidden we om de komst en werking van de Heilige Geest. Omdat wij weten dat dit woord geen effect zal hebben in onze hart en in ons leven, als de Heilige Geest niet met kracht die woorden tot ons spreekt. Laten wij bidden. Heere, trouwe en almachtige God en Vader in de hemel. Wij roepen uw grote naam aan. Aan het begin van deze dienst, aan het begin van deze zondag en aan het begin van deze nieuwe week. Wat een voorrecht is het om uw naam te mogen kennen en tot u te mogen komen in gebed. En dan danken we dat u zichzelf heeft geopenbaard en dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een vrijmoedige toegang heeft gegeven tot de troon van uw genade. Dank u wel dat wij zonder angst tot u kunnen komen. Dank u dat het bloed van Jezus ons een vrije toegang geeft. Heer, we danken u dat u de schepper bent van hemel en aarde. We danken dat u de God bent die aan alles het leven geeft en dat leven onderhoudt, bestuurt en erover waakt. En ook in deze afgelopen week heeft u voor ons gezorgd. Ook ons heeft u gespaard en bewaard. En op dit moment danken we u dat wij hier mogen zijn. En dat u ons heeft geroepen en bijeengebracht om u te ontmoeten. Heer, we bidden dat dat ook onze ervaring mag zijn. Dat wij uw nabijheid mogen opmerken. Dat wij uw stem mogen horen. Dat wij uw heerlijkheid mogen zien. En dan weet u hoe wij hier naartoe zijn gekomen. Misschien met hongerige harten. Vol van verlangen om u te ontmoeten. Vol van verlangen om uw woord te horen. Omdat we weten dat we dat nodig hebben. Het levende woord. Omdat we verlangen naar u, Heer Jezus. Uw liefde willen zien. Omdat we willen dat onze harten worden aangevuurd. Om tot uw eer in deze wereld te leven. Heer, geef dan dat wij vanmorgen niet beschaamd worden. Maar dat we gevoed mogen worden. Dat we versterkt mogen worden in onze harten. Heer, misschien zijn we hier met hele andere gedachten gekomen. Met weerzin, met tegenstand, met onverschilligheid. En dan bidden we aan het begin van deze dienst dat u dat weg wil nemen. U die stenen harten weg kunt nemen en vlezen harten daarvoor in de plaats kunt geven. Dan bidden we dat u onze blindheid weg wil nemen, onze ogen wilt openen en ons wilt overtuigen van uw waarheid. Heilige Geest, wilt u neerdalen en met kracht in ons midden werken. Heer, zonder uw werk dan blijven deze woorden dood. Maar als uw Heilige Geest deze woorden tot leven brengt, dan zullen ze ons levend maken. Laat het woord waar worden wat u gezegd heeft, Heer Jezus. De ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heer, doe een machtig werk in ons midden. Dat er blijdschap mag zijn in de hemel over zondaren die zich bekeren. Dat er vreugde mag zijn omdat uw koninkrijk zich uitbreidt. Dat er vreugde mag zijn ook in ons midden. Als we mogen beseffen wat het betekent om een christen te zijn. Heer, geef dat wij deze dienst verlaten met grote blijdschap. En dat heel Bruchem vol zal zijn van uw glorie. Heer, zo bidden we voor deze dienst. Maar we bidden ook voor alle andere plaatsen waar christenen op dit moment of later op de dag samen zijn gekomen of zullen komen rondom uw woord. Heer, we bidden dat het evangelie zijn lopen mag hebben. Dat het evangelie verkondigd mag worden in de kracht en betoning van de Heilige Geest. Heer, wilt u hier in Nederland en wereldwijd. Laat hen merken dat u een levende God bent. En dat u zondaren wilt zalig maken. En dat u uw naam wilt verheerlijken. Heer, breek het werk van de duivel af. Om Jezus wil. Amen. We gaan de schriften openen bij de eerste brief van de apostel Johannes. 1 Johannes 1. En we beginnen te lezen bij vers 1 en we lezen door tot en met hoofdstuk 2 vers 2. De eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 2 vers 2. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in het duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover onze schriftlezing. We gaan vanmorgen nadenken over het getuigenis van de apostel Johannes over Jezus, naar aanleiding van de eerste vier verzen van hoofdstuk 1. Letten we op drie dingen. Allereerst de zekerheid van dat getuigenis. Ten tweede de inhoud van dat getuigenis. En ten derde het doel van dat getuigenis. Dus het getuigenis van de apostel Johannes over Jezus. In vers 1 zien we de zekerheid van dat getuigenis. In vers 2 de inhoud van dat getuigenis en in de versen 3 en 4 het doel van dat getuigenis. We gaan eerst zingen uit Psalm 119, versen 7, 56 en 65. Versen die spreken over het getuigenis van God, waarin de dichter van deze psalm grote vreugde wint. Psalm 119, vers 7, 56 en 65. Ter voorbereiding op de verkondiging. Na het amen van de preek zingen we Psalm 33, de versen 1 en 2. Psalm 33, vers 1 en 2, na het amen van de preek. In het nieuws komen we de oproep regelmatig tegen. Getuigen gezocht. In verband met een inbraak, of een brand, of een moord, of welke misdrijf dan ook, is de politie op zoek naar getuigen. Naar mensen die dingen hebben gezien of gehoord, die de politie kunnen helpen om de dader op het spoor te komen. En de politie gaat daarin zorgvuldig te werk. Op het moment dat er getuigen zijn en er mogelijke daders zijn, dan moet de politie zien vast te stellen dat die mogelijke daders ook daadwerkelijk schuldig zijn. En in lang niet alle gevallen is daar hard bewijs voor, zoals camerabeelden of DNA-overeenkomsten. De politie is vaak puur afhankelijk van het verslag van oor- en ooggetuigen. En zo is het ook in het christelijke geloof. Voor de inhoud, maar ook voor de zekerheid van ons christelijk geloof, zijn wij afhankelijk van getuigen. Van mensen die dingen hebben gezien of gehoord, die wij zelf niet hebben gezien of gehoord, waardoor wij toch zeker kunnen zijn van ons christelijk geloof. Misschien maakt u het wel eens mee, en ik denk dat de jongeren onder ons het sowieso meemaken, dat iemand naar je toe komt en de vraag stelt: u bent toch christen? Wat geloof je dan eigenlijk? En hoe weet je zeker dat jouw geloof waar is? Wellicht zegt u dan dat u gelooft in God, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, dat Hij zijn Zoon is die naar de aarde is gekomen, aan het kruis is gestorven, is opgestaan om ons als mensen te redden. Dat is immers de kern van ons christelijk geloof. Maar dan krijgt u de vraag: maar hoe weet je dan zeker dat dat waar is? Hoe weet u zeker dat Jezus echt is gestorven, dat Hij echt is opgestaan en dat Hij echt ons kan redden? Dit zijn de vragen waar we allemaal mee te maken hebben, omdat we in een land leven waarin veel mensen leven met andere overtuigingen. Ons land is vol met andere godsdiensten of met mensen die nergens in geloven. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik met evangeliseren op één middag 5 mensen sprak met verschillende overtuigingen. Zomaar achter elkaar 5 mensen die totaal andere godsdiensten aanhangen. Dat kan in Nederland. Alleen dat roept wel de vraag op: hoe kunnen wij dan zeker zijn dat ons geloof waar is en die andere godsdiensten fout zitten? Misschien herkent u die vraag wel bij uzelf. Het is een vraag die u zelf heeft. Kan ik wel zeker zijn van mijn geloof? Weet ik nou zeker dat het christelijke geloof waar is? Dit is een vraag die vandaag de dag sterk speelt in de kerk. Alleen het is geen nieuwe vraag. Het is een vraag die alle eeuwen door al de mensen bezig heeft gehouden. Alle eeuwen door is het christelijk geloof betwijfeld. Dat is niet iets van de laatste 50 jaar. Ook niet iets van de laatste 500 jaar. Nee, het is iets wat er al is vanaf het begin dat het christelijk geloof er is. Want de mensen aan wie Johannes deze brief schrijft, christenen in Klein-Azië, hebben te maken met dezelfde vragen. Dezelfde twijfel. Hoe kunnen wij nou zeker zijn dat ons geloof waar is? Ze zijn aan het twijfelen geraakt. De brief maakt duidelijk dat er dwaalleraren zijn gekomen. Johannes noemt ze anti-christen. Mensen die iets anders zeggen over wie Jezus Christus is. Waarschijnlijk waren dit hele slimme mensen. En deze mensen waren zo slim dat ze niet konden geloven in een Jezus die en God en mens is. Dat is immers onmogelijk. Hoe kan iemand nou en God zijn en mens? Nee, zeiden zij, Jezus is misschien wel echt God, maar dan is hij niet echt mens geworden. Of andersom, Jezus is wel echt mens, maar zeker geen God. En dat bracht die christenen aan het twijfelen. Wie was Jezus Christus nou echt? Wat konden zij nou geloven van hem? En als Jezus Christus niet was wie zij dachten dat hij was, hadden ze dan wel het eeuwige leven? Op het moment dat de apostel Johannes dit ter oren komt, komt hij in actie. Hij komt in actie omdat hij degene is die zeker weet wie Jezus Christus is. Johannes gaat hier optreden als een getuige. Als iemand die zegt, maar ik weet het, zonder enige twijfel, wie Jezus Christus is. Johannes komt in actie omdat hij weet dat dat zijn taak is. Hij was immers door Jezus geroepen als een discipel om de Heer Jezus te volgen door Israël, om alles te horen wat Jezus zou zeggen, om alles te zien wat Jezus zou doen, zodat hij met de andere discipelen een getuige kon zijn van Jezus. En net voordat Jezus naar de hemel was gegaan, had Jezus dat tegen hem en de andere discipel ook gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En zo komt Johannes als een getuige in actie om deze christenen in Klein-Azië, maar ook ons vanmorgen, de zekerheid te geven van wie Jezus Christus is. In het eerste vers lezen wij hoe hij zijn getuigenis begint. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes gebruikt 4 werkwoorden. Horen, zien, aanschouwen en tasten. En deze 4 werkwoorden die vullen elkaar aan, maar versterken elkaar ook. Elk werkwoord wat volgt is iets sterker, is iets krachtiger dan het werkwoord daarvoor. Ik zal dat met een voorbeeld toelichten. Stel je voor dat ik zeg dat ik vannacht een dief thuis op bezoek heb gehad. Dat is niet echt gebeurd, je hoeft zich geen zorgen te maken. Maar stel je voor, ik had vannacht een dief op bezoek. En dan vraagt u, hoe weet je dat? Nou, ik werd vannacht om 3 uur wakker en ik hoorde iemand lopen. Ik hoorde een dief. Nou, zegt u, 's nachts kunnen wel meer mensen rondlopen. Wie zegt dat er niet gewoon de buurman was die een rondje liep, omdat hij niet kon slapen? Nou zeg ik, ik heb hem niet alleen gehoord, ik heb hem ook gezien. Want ik ben snel uit bed gegaan en ik keek door het raam en ik zag hem lopen. Ja, zegt u, maar vannacht om 3 uur was het pikdonker. Dan kon je niks zien. Wie zegt dat je het niet gewoon verkeerd hebt gezien en dat het gewoon de buurman niet was? Nou zeg ik heb hem niet alleen gehoord en gezien, ik heb hem ook aanschouwd. Dat betekent, ik heb hem nauwkeurig kunnen observeren. Ik ben namelijk achter hem aangegaan. Ik heb een stukje achter hem aangerend en op een gegeven moment kwamen we in het licht van een lantaarnpaal en ik zag dat hij een bivakmuts op had. Nou, dat is sowieso een dief. Nou, u bent bijna allemaal overtuigd. Maar ik zal nog 1 ding zeggen waardoor u allemaal overtuigd bent, want ik ben niet alleen achter hem aangerend, ik heb hem ook te pakken genomen. En ik heb de bivakmuts van zijn hoofd getrokken en ik zag, dit is niet de buurman, dit is een dief. Nou, dit is een voorbeeld om duidelijk te maken hoe Johannes als een getuige optreedt. Hij heeft het niet alleen gehoord, hij heeft het ook gezien. Ja, hij heeft zelfs nauwkeurig kunnen observeren. En hij heeft zelf getast. En dit zijn belangrijke werkwoorden voor Johannes. Want in de tijd dat hij met Jezus door Israël trok, heeft hij alles gehoord wat Jezus zei. Hij heeft gehoord dat Jezus woorden sprak die regelrecht van God kwamen. Johannes heeft Jezus al die wonderen zien doen. Hij heeft Jezus over het water zien lopen. Hij heeft Jezus blinden de ogen zien openen. Hij heeft Jezus zelfs doden uit het graf doen komen. Johannes heeft het zelf met zijn eigen ogen gezien. En hij heeft Jezus niet alleen gezien en ontmoet voordat de Heer Jezus aan het kruis hing. Nee, Johannes heeft samen met de andere apostelen Jezus ook ontmoet nadat Jezus was opgestaan. Toen heeft hij Jezus zelfs kunnen vasthouden, kunnen tasten. Johannes is hier als een apostel absoluut zeker van zijn getuigenis. Johannes kan ons met zekerheid zeggen wie Jezus Christus is. Nu is er niemand die kan ontkennen dat er getuigen zijn. Of je nou moslim bent, of atheïst, of gewoon een christen. Niemand kan ontkennen dat er getuigen zijn die beweren dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die beweren te hebben gezien dat Jezus is gestorven en opgestaan. En die ons getuigen dat Hij ons het eeuwige leven geeft. Dat kan niemand ontkennen. Het hele Nieuwe Testament is één grote bron van getuigenissen. Van mensen die verslag hebben gedaan van wat ze hebben gezien of gehoord. En dan is er nog één vraag. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat hun getuigenissen kloppen? Kunnen wij er zeker van zijn dat deze getuigen te vertrouwen zijn? Dat ze betrouwbare getuigenissen hebben achtergelaten? En dat is een goede vraag die de politie ook zou stellen. Op het moment dat de politie op zoek is naar een dader en er getuigen zijn, dan zal de politie niet willekeurig elke getuige meteen geloven. De politie zal checken waarom iemand een getuigenis doet. Waarom iemand anders ergens van verdenkt. Het kan maar zo dat iemand zegt dat een ander iets heeft gedaan omdat hij gewoon wraak wil nemen. Dat iemand met verkeerde motieven iemand aanklaagt. De politie zal daarom altijd als er een getuige komt dat getuigenis proberen te checken. Waarom geeft iemand dat getuigenis? En klopt dat getuigenis met andere getuigenissen? Het is dus helemaal niet raar dat wij ons afvragen of deze getuigenissen van de apostelen betrouwbaar zijn. Hoe kunnen wij die vraag beantwoorden? Ik denk dat er maar één goed antwoord op is. En dat is door zelf het Nieuwe Testament te lezen. Als we zelf het Nieuwe Testament lezen, dan ontdekken we alles wat we nodig hebben over die apostelen. Om er zeker van te zijn, er overtuigd van te worden, dat zij te vertrouwen zijn. Het Nieuwe Testament geeft een duidelijk beeld van hoe de apostelen hebben geleefd. Hoe zij zich hebben gegeven voor hun getuigenis. En alle getuigenissen in het Nieuwe Testament vullen elkaar aan. Dus als iemand twijfelt of het getuigenis van het Nieuwe Testament te vertrouwen is, laat hem het Nieuwe Testament lezen. Als ik het Nieuwe Testament lees, dan kan ik niet anders dan geloven dat dit opgeschreven is en verkondigd is door mannen die oprecht de waarheid spraken. Niemand kan mij overtuigen dat dit mensen zijn geweest die de boel voor de gek aan het houden zijn. Dat hier sprake is van mensen die bewust leugens de wereld in het brengen zijn. Als ik het Nieuwe Testament lees, dan proef ik mensen die oprecht voor de waarheid willen leven en sterven. Mannen van gezond verstand, die voor dit getuigenis intens hebben geleden. En van alle apostelen is bekend dat zij voor dit getuigenis de marteldood zijn gestorven. Wij kunnen zeker zijn van ons christelijk geloof. Misschien moet ik nog één ding toevoegen. Want het kan zijn dat mensen wel het Nieuwe Testament lezen en toch niet overtuigd worden. Maar dat heeft niks te maken met de betrouwbaarheid en de volledigheid van deze getuigenissen. Er is een ander probleem en dat probleem dat heeft te maken met wie wij als mensen zijn. Wij zijn als mensen namelijk niet blanco, niet neutraal. Nee, wij zijn sterk bevooroordeeld. Bevooroordeeld tegen dit getuigenis. Alle mensen hebben van nature een hart dat dit getuigenis niet wil geloven. En dat is de reden waarom mensen toch het Nieuwe Testament kunnen lezen en niet overtuigd worden. Het getuigenis in zichzelf is meer dan overvloedig overtuigend. Alleen omdat de natuurlijke mens de dingen van God niet wil en niet kan geloven, zijn er toch mensen die het christelijk getuigenis niet aannemen. En dit verandert pas op het moment dat de Heilige Geest in ons leven komt. Op het moment dat de Heilige Geest in ons hart begint te werken, dan gaat Hij ons verstand verlichten. Dan opent Hij onze ogen. En dan breekt hij ons hart open. En dan zien we pas in dat deze woorden niet zomaar getuigenissen van mensen zijn, maar dat dit de woorden van God zelf zijn. Die 100% te vertrouwen zijn. Dus als iemand vraagt, hoe kan ik zeker zijn van het christelijk geloof? Er zijn betrouwbare getuigen. En hun getuigenis staat vast in het Nieuwe Testament. En door het Nieuwe Testament te lezen en te bidden om het werk van de Heilige Geest, kan iedereen overtuigd worden wat wij geloven over wie Jezus Christus is. En dat is onze tweede gedachte, de inhoud van het getuigenis. Als de politie op zoek is naar getuigen, dan zullen ze er niet genoegen mee nemen dat er getuigen zijn. Op het moment dat er een paar getuigen zich hebben aangemeld en hebben gezegd, wij zijn getuigen, dan is dat voor de politie een reden om die getuigen te gaan verhoren. Het is niet genoeg om te weten dat er getuigen zijn. Nee, we moeten weten wat die getuigen dan te vertellen hebben. En zo is het ook met de apostelen. Het is niet genoeg dat wij weten dat er getuigen zijn. Nee, wij moeten weten wat zij dan te vertellen hebben. Wat zij getuigen. En Johannes zegt dat in vers 3. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Het getuigenis van Johannes is dat hij het eeuwige leven heeft gezien en aan ons verkondigd. Nu is de vraag, wat bedoelt Johannes met dat eeuwige leven? Wie het evangelie van Johannes en zijn brieven doorleest, komt het woord, de uitdrukking eeuwig leven, heel vaak tegen. En Johannes gebruikt dat bijna in alle gevallen om duidelijk te maken wat wij als mensen krijgen op het moment dat wij gered worden. De zaligheid die wij ontvangen is het eeuwige leven. Maar in dit vers bedoelt Johannes iets anders. Hij bedoelt met dat eeuwige leven namelijk niet iets, maar iemand. Dat eeuwige leven dat Johannes gaat verkondigen is een persoon. De Statenvertaling heeft daarom ook dat eeuwig leven met een hoofdletter vertaald. In 1 Johannes 5 vers 20 zegt Johannes dat uitdrukkelijk, dat Jezus het eeuwige leven is. 1 Johannes 5 vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de waarachtige God en hij is het eeuwige leven. Dus als Johannes ons het eeuwige leven verkondigt, dan heeft hij het in de eerste plaats niet over iets, maar over iemand. Over Jezus Christus. En het feit dat Johannes Jezus het eeuwige leven noemt, is al een getuigenis op zich. Van niemand van ons kan gezegd worden dat hij het eeuwige leven is. Dat kan alleen gezegd worden van Jezus. Hij is het eeuwige leven. En Johannes noemt Jezus zo om twee redenen. Allereerst is Jezus het eeuwige leven, omdat Jezus eeuwig leven in zichzelf heeft. Jezus heeft geen begin en Jezus heeft geen einde. Jezus is er van eeuwigheid en hij is er tot in eeuwigheid. Al in het eerste vers van deze brief zegt hij dat Jezus er was vanaf het begin. Zo begint hij ook zijn evangelie. In het begin was het woord. En het woord is God. En deze woorden, in het begin was het woord, doen denken aan Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. In dat begin, nog voordat God de hemel en de aarde schiep, was Jezus er al. Jezus is er altijd geweest. Er is nooit een moment gekomen dat Jezus ontstond. Dat Jezus gemaakt werd. Of dat Jezus geschapen werd. Nee, Jezus is er van eeuwigheid. En zo is Jezus er tot in eeuwigheid. Er zal nooit een moment zijn dat Jezus er niet is. Daarom zegt Jezus in Openbaring dat hij de eerste en de laatste is. De Alpha en de Omega. De tweede reden waarom Johannes Jezus het eeuwige leven noemt, is omdat Jezus het eeuwige leven geeft. Jezus heeft niet alleen het eeuwige leven, hij geeft ook het eeuwige leven. Jezus is het leven, omdat hij aan alles het leven heeft gegeven. Hij is de schepper. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de schepper van alles wat wij zien en niet kunnen zien. Hij is de schepper van groot en klein. En zoals Jezus het leven is en aan alles het leven heeft gegeven, zo geeft Jezus aan ons als mensen het eeuwige leven. Jezus is naar de aarde gekomen om ons als mensen eeuwig leven te geven. Daarom zegt Jezus in Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar zal eeuwig leven hebben. Dit is het getuigenis van Johannes, dat Jezus ons het eeuwige leven komt is komen geven. Nu, wat is dat eeuwige leven? Wat is het eeuwige leven dat Jezus is gekomen brengen? Het eeuwige leven is het mooiste wat een mens kan ontvangen in zijn leven. Geen mens is gelukkiger dan een mens die eeuwig leven heeft gekregen. En geen mens is ongelukkiger dan die mens die geen eeuwig leven heeft. Eeuwig leven, het diepste wat dat is, is de gemeenschap met God. Eeuwig leven is dat de relatie met God weer goed is. Eeuwig leven is dat wij God kennen, ons in Hem kunnen verheugen en tot zijn eer leven. Eeuwig leven is een herstelde relatie met God. Geen mens is gelukkiger dan de mens die weer verzoend is met God. En geen mens is ongelukkiger dan een mens die gescheiden is van deze eeuwige levende God. Maar een verzoening met God, een herstelde relatie met God, is niet iets wat vanzelf gaat. Johannes zegt namelijk in vers 5 dat God licht is. En in hem is gans geen duisternis. Dat betekent dat God heilig is. Dat er in God geen enkele onvolkomenheid is. God is totaal volkomen zonder zonde. Hij is een licht. Maar wij als mensen zijn duisternis. God is heilig, maar wij zijn zondig. En het is onmogelijk dat een heilige God gemeenschap heeft met een zondig mens. Het eeuwige leven is een onmogelijkheid. Het is onmogelijk dat de levende, heilige, zondeloze God gemeenschap heeft met ons zondige mensen. En de enige manier waarop die gemeenschap kan ontstaan is doordat wij als mensen van onze zonde bevrijd worden. Dat wij geheiligd worden en gereinigd. Zodat wij niet meer duisternis zijn, maar ook licht zijn. En het eeuwige leven is dus dat wij van onze zonde bevrijd worden. Dat onze zonden vergeven worden, zodat wij weer heilig en rein zijn. Zodat we weer gemeenschap kunnen hebben met de heilige God. En Johannes maakt in deze eerste hoofdstuk duidelijk dat deze vergeving mogelijk is. Hij zegt namelijk in vers 9, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle zonden. Dus Jezus is gekomen om ons van onze zonden te bevrijden. En op het moment dat wij onze zonden belijden, op het moment dat wij erkennen dat wij zondaren zijn, en wij vragen vergeving, dan staat er in dit vers dat wij die vergeving krijgen. Als wij onze zonden belijden, dan vergeeft God onze ongerechtigheid. Dat is de verkondiging van Johannes. Maar ook dat gaat niet vanzelf. Want hoe kan een rechtvaardige God zonden vergeven? Hoe kan een rechtvaardige God zonden ongestraft laten? Heel de Bijbel maakt duidelijk dat God geen God is die de zonde door de vingers ziet. Heel de Bijbel maakt duidelijk dat God gruwt van mensen die de goddeloze rechtvaardig verklaren. God straft die mensen die de zonde ongestraft laten. Zo is God niet. God is rechtvaardig. En hij zal elke zonde straffen. Dus op het moment dat wij vergeving krijgen van onze zonde, is het tegelijk nodig dat daar aan iemand anders die straf wordt betaald. En nu maakt Johannes ook duidelijk dat Jezus Christus is gekomen om die straf voor onze zonde op zich te nemen. Jezus is gestorven en zijn bloed is een verzoening voor onze zonde. Dit is een machtige getuigenis van de apostelen. Allereerst stellen ze dat wij gemeenschap kunnen krijgen met God. Dat God de zonde kan vergeven. En dat alles op basis van het offer van Jezus Christus, gebracht aan het kruis op Golgotha. Dat Jezus aan het kruis is gestorven, maakt het voor ons mogelijk om het eeuwige leven te ontvangen. En dit is niet alleen de getuigenis van Johannes, dit is het getuigenis van alle apostelen. Het hele Nieuwe Testament is vol van deze waarheid. Dat Jezus Christus ons het eeuwige leven kan geven, omdat hij gestorven is voor onze zonde. Zo zegt Paulus tegen Timotheus. Dit is een betrouwbaar woord en aller aanneming baat. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. In Jezus hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving van onze misdaden, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn tientallen teksten die ik zou kunnen noemen, die allemaal dezezelfde boodschap hebben. Dat Jezus Christus is gekomen, de levende Zoon van God, om ons het eeuwige leven te geven. Is dat geen heerlijk getuigenis? We hebben nu dus vastgesteld dat het christelijk geloof betrouwbaar is. Er zijn betrouwbare getuigen die ons de zekerheid geven van ons christelijk geloof. En we weten nu ook wat de inhoud is van hun getuigenis. Wat wij als christenen geloven. Dat Jezus Christus is gekomen om ons het eeuwige leven te geven. Maar Johannes maakt nog één ding duidelijk in zijn brief. En dat is dat zijn getuigenis nog een doel heeft. Op het moment dat de politie op zoek is naar getuigen, er getuigen zijn, en die getuigen zijn verhoord, dan is dat nog steeds niet het einde van het proces. Op het moment dat er getuigen zijn en die hebben hun getuigenissen gedeeld, dan zal de politie nog een laatste stap moeten zetten. De stap waar uiteindelijk alles voor bedoeld was. De stap waar het uiteindelijk allemaal om draait. Het doel was namelijk dat de misdadigers opgepakt zouden worden. Op het moment dat de getuigen getuigenis hebben gedaan, dan zal de politie de laatste stap willen zetten om die daders ook daadwerkelijk op te pakken. Op het moment dat Johannes getuigt, dan wil hij niet alleen dat wij weten dat er getuigen zijn. Hij wil dat wij niet alleen weten wat dat getuigenis is. Nee, hij wil dat wij in dat getuigenis delen. Dat wij daar nut uit krijgen. Hij wil namelijk dat wij zelf, persoonlijk, allemaal, dat eeuwige leven ontvangen. Johannes zou niet tevreden zijn over deze kerkdienst als u straks bij de uitgang alleen maar kunt zeggen dat u er zeker van bent dat het christelijk geloof waar is. Het is mooi als u aan het eind van deze dienst dat kunt zeggen. Ik weet zeker dat het christelijk geloof waar is. Dat is mooi. Maar het is niet genoeg. Het is ook niet genoeg als u aan het eind van deze dienst kunt zeggen. Ik weet niet alleen dat het christelijk geloof waar is, maar ik weet ook zeker dat Jezus Christus ons als mensen het eeuwige leven kan geven. En dat hij aan het kruis is gestorven om zondaren te redden. Het is prachtig als u dat uit uw hart kunt zeggen, met zekerheid. Maar het is niet genoeg. Deze dienst is met eerbied pas geslaagd op het moment dat u bij de uitgang van de deur kunt zeggen, ik heb het eeuwige leven. Johannes is pas tevreden met deze preek op het moment dat u persoonlijk weet dat u deel hebt aan dat eeuwige leven. Dat zegt hij in vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Johannes wil dat wij gemeenschap hebben, delen in dat eeuwige leven. Kent u dat verlangen? Kent u dat verlangen dat u zegt, ik zou niks anders willen dan dat andere mensen ook de Heer Jezus leren kennen? Het is mijn diepste verlangen dat de mensen op mijn werk, op school en waar dan ook, de Heer Jezus leren kennen en dat ook zij dat eeuwige leven ontvangen. Eigenlijk kan dat niet anders. Als u zelf echt in de Heer Jezus gelooft, weet wat dat eeuwige leven is, dan kan het niet anders dan dat u het diepe verlangen heeft dat ook andere mensen in deze Heer Jezus gaan geloven. Ik durf te zeggen, op het moment dat u dat verlangen niet kent, op het moment dat u niet het verlangen heeft dat ook andere mensen in deze God van de Bijbel gaan geloven, dan bent u zelf geen echte christen. Als u niet wil dat andere mensen Jezus leren kennen, dan weet u zelf niet wie Jezus is. Want als u ontdekt heeft dat Jezus Christus de Zoon van God is die u het eeuwige leven heeft gegeven, dan heeft u een intens verlangen dat alle mensen diezelfde Jezus gaan geloven. En daarom, als u dat verlangen niet kent, dan is voor u dit doel van morgen dat u zelf Jezus leert kennen. Dat u zelf dat eeuwige leven ontvangt. U weet genoeg. U weet dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen. Er zijn genoeg getuigen die dat hebben bevestigd. Die voor ons het bewijs geven dat wij in Jezus Christus kunnen geloven. Om dat eeuwige leven te ontvangen. En het enige wat u of jij hoeft te doen, is naar de Heer Jezus toe te gaan. En te zeggen, Heer Jezus, geef mij dat eeuwige leven. En de Heer Jezus die zegt in Johannes, wie tot mij komt, die zal ik geenszins wegsturen. Niemand zal tevergeefs naar de Heer Jezus gaan. Om het eeuwige leven te ontvangen. Want als je naar de Heer Jezus gaat, dan krijg je het. Zoals de apostelen ook hebben gezegd, iedereen die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal zalig worden. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is niemand hier vanmorgen in de kerk die verloren hoeft te gaan. U weet dat er eeuwig leven is. U weet dat Jezus het u kan geven. En het enige wat u heeft te doen, is naar de Heer Jezus toe te gaan. Uw vertrouwen op hem te stellen. En u heeft gemeenschap aan dit eeuwige leven. Johannes schrijft deze brief, denk ik, niet aan mensen die niet geloven. Over het algemeen zijn alle brieven en Bijbelboeken van het Nieuwe Testament geschreven aan mensen die al geloven. Aan gelovigen. En toch schrijft Johannes aan deze gelovigen met het doel dat ook zij gemeenschap hebben aan wat hij verkondigt. We kunnen zich afvragen, is dat dan nog nodig? Als zij toch al in de Heer Jezus geloven, dan hebben ze toch al gemeenschap eraan. Dan hoeven ze dat toch niet meer te krijgen. Het lijkt erop dat deze gelovigen wel in Jezus geloven, maar dat ze eraan zijn gaan twijfelen of dat wel waarde heeft. Ze zijn gaan twijfelen of ze, als ze in Jezus geloven, dat ze dan wel daadwerkelijk dat eeuwige leven hebben. En Johannes schrijft deze brief om die zekerheid terug te geven. Hij wil eigenlijk zeggen, op het moment dat jullie in Jezus Christus geloven, dan mag je er ook absoluut zeker van zijn dat je dat eeuwige leven hebt. Zo schrijft hij in 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Blijkbaar kan het zijn dat je op de Heer Jezus vertrouwt en er toch aan twijfelt of je wel dat eeuwige leven hebt. Het kan dat u uw vertrouwen heeft gesteld op de Heer Jezus en dat u toch twijfelt of het wel goed is tussen u en God. Dat kan omdat wij als mensen ook ongeloof hebben. En we kunnen twijfelen aan ons eigen geloof. We kunnen twijfelen aan onze eigen oprechtheid. We kunnen aangevallen worden met grote aanvechtingen door de duivel. Of ons niet vergissen, of ons niet bedriegen. En Johannes wil duidelijk maken, als u oprecht op de Heer Jezus vertrouwt, dan hoeft u totaal geen twijfel of angst te hebben. Op het moment dat u die twijfel heeft, maar u wilt wel oprecht in de Heer Jezus geloven, dan zult u ook herkennen dat dat ten koste gaat van uw blijdschap. Als u oprecht in de Heer Jezus gelooft en u weet dat u het eeuwige leven heeft, dan bent u vol blijdschap. Maar op het moment dat er iets in u begint te twijfelen, of u zich niet bedriegt, of het wel echt zo is, dan gaat tegelijk die blijdschap weg. Op het moment dat wij twijfelen aan dat getuigenis, dan verdwijnt onze blijdschap. En daarom zegt Johannes in vers 4 van hoofdstuk 1, ik schrijf deze dingen aan u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Johannes wil dus ten eerste dat wij zeker zijn van het feit dat Jezus het eeuwige leven geeft. Ten tweede wil hij dat wij er zeker van zijn, dat op het moment dat we in de Heer Jezus geloven, dat we ook dat eeuwige leven hebben. En ten derde wil hij dat wij daarbij volkomen blij zijn. Johannes wil dat wij als christenen blije mensen zijn. Hij wil dat wij als christenen volkomen blij zijn. Een echte christen is volgens Johannes een blij mens. Dus op het moment dat u blij wil zijn, geloof in de Heer Jezus. U ontvangt het eeuwige leven. En dan heeft u alle reden om volledig blij te zijn. Het is het voorrecht van elke christen om als een blij mens door het leven te gaan. Het is de vrucht van de Heilige Geest. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Dus een echte christen is een blij mens. En hoe zouden wij niet blij kunnen zijn? Op het moment dat wij beseffen dat deze God onze eigen Vader is. Hoe kunnen wij niet blij zijn op het moment dat we beseffen dat al onze zonden vergeven zijn? Hoe zouden wij niet blij kunnen zijn als we beseffen dat de toorn van God niet langer op ons rust, maar dat we voor eeuwig in de hemelse vreugde mogen gaan? Wie zou niet blij zijn als hij beseft dat God zijn Vader is, die alle dingen in het leven laat meewerken ten goede? In Christus Jezus zijn alle beloften die er in de Bijbel staan, ja en amen. Wie zou niet blij zijn als hij mag beseffen dat al die beloften, al die schatten, alle geestelijke zegeningen van hem persoonlijk zijn geworden? Een echte christen kan niet anders dan blij zijn. Het is een voorrecht. Maar het is ook een plicht. Het is een opdracht van God aan u als christen om blij te zijn. Als u de brief van de Filippenzen doorleest, dan komt u het keer op keer tegen. Verblijd u. Verblijd u. Verblijd u in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Het is een opdracht om als christen blij te zijn. En dan zegt u misschien, ja, maar dat kan toch niet? Er zijn zoveel dingen in het leven waar we niet blij van kunnen zijn. En als ik naar mijn eigen leven kijk, of als ik naar ons land kijk, of hoe het in deze wereld eraan toe gaat, dan kunnen we toch niet blij zijn? En misschien heeft u een beetje gelijk. Maar als er iemand was die niet blij kon zijn over hoe zijn leven ging en wat er allemaal gebeurde, dan was Paulus dat. Wat een verdrukking heeft hij geleden. Wat een ellende heeft hij doorgemaakt. En deze man zegt in die ellendige omstandigheden, verblijd u in de Heere. En dat is het antwoord. Want wij hoeven ons niet te verblijden over onze eigen zonde. We hoeven ons niet te verblijden over de gebrokenheid die er is in deze wereld. Maar we kunnen ons altijd in alle omstandigheden verblijden in de Heere. We hebben altijd als christenen genoeg redenen om in de Heere blij te zijn. Blij dat Hij onze God is. Blij dat Hij ons genadig is. Blij dat Hij uiteindelijk ons een nieuwe toekomst belooft. waarin geen zonde is, geen verdriet, geen rouw, geen gebroken huwelijken, geen ziekte, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het is een voorrecht en een plicht om als een christen blij door het leven te gaan. En tot slot nog één ding. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die blijdschap blijft, dat die blijdschap groeit? En daar heeft de Heer Jezus zelf ons onderwijs over gegeven. Jezus die zegt in Johannes 15 eigenlijk hetzelfde als Johannes hier in zijn brief. Ook daar zegt Jezus tegen zijn discipelen dat hij wil dat hun blijdschap volkomen zal zijn. En dan zegt Jezus, als jullie mijn woorden bewaren, als jullie mijn geboden doen, dan zal ik in jullie blijven. En mijn blijdschap zal in jullie volkomen worden. De Heer Jezus zegt daar, blijf in mij. Wees gericht op wie ik ben. Doe wat ik jou zeg. En op het moment dat je op mij gericht bent, op het moment dat je mijn woorden in je hart bewaart, dan zal je blijdschap volkomen zijn. En is dit niet de reden dat wij als christenen zo vaak deze blijdschap missen? Omdat we niet gericht zijn op de Heer Jezus. Omdat we niet leven uit het evangelie. Omdat we niet gehoorzaam zijn aan Jezus als onze koning. En op het moment dat wij niet gericht zijn op de Heer Jezus, dan verliezen wij onze blijdschap. Maar Jezus zegt, op het moment dat je in mij blijft, mijn woorden bewaart, preek elke dag tegen jezelf het evangelie. Elke morgen als u opstaat, zeg tegen uzelf, al mijn zonden zijn vergeven. Ik heb het eeuwige leven, God is mijn vader. En leef zo die dag door. Doe alles wat Jezus van u vraagt. Wees gehoorzaam aan zijn woord. En dan belooft Jezus dat hij zijn blijdschap in ons hart volkomen zal laten worden. Het is een voorrecht, het is een plicht. En in Jezus Christus is het een mogelijkheid om als een blij mens, als een blije christen, door het leven te gaan. Laten wij deze week en de rest van uw leven God verheerlijken in ons leven door ons in hem elke dag te verblijden. Amen. Laten we danken en ook bidden. Ja, Heere God, zo willen we deze dienst eindigen. Met het loven van uw naam. Want wat bent u onze lof meer dan waard. Heere, uw goedheid is hemelhoog. En uw waarheid tot de hemelboog. Heere, dank u wel voor wie u bent. Dat u een God bent die zichzelf met ons als zondaren wil verzoenen. En dat u daar de grootste prijs voor heeft betaald. U heeft uw enige geboren zoon naar deze wereld gezonden. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En we danken u dat deze boodschap tot ons vandaag, maar ook waarschijnlijk al zoveel eerdere keren tot ons is gekomen. Dank u wel dat wij deze boodschap mogen kennen. Dat u dit evangelie aan ons heeft toevertrouwd. En we danken u dat we van deze dingen volkomen zekerheid kunnen hebben. We danken u dat we het Nieuwe Testament hebben. Waar alle getuigenissen zijn vastgelegd. Betrouwbare getuigenissen die ons een onwankelbaar geloof geven. Heer, we danken u dat dit getuigenis tot ons is gekomen. Met dat heerlijke doel dat wij daar deel aan krijgen. En dat bidden we voor elkaar. Wilt u ons dat geloof geven? Wilt u ons uit de macht van de duisternis trekken en overzetten in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde? Heilige Geest, wilt u met grote kracht in onze harten werken, dat we berouw krijgen over onze zonden, dat we ons bekeren en dat we ons vertrouwen stellen op Jezus Christus. Heer, we belijden onze schuld op het moment, Heer, omdat wij van nature ongelovig zijn. Omdat wij niet willen komen tot uw Heer Jezus, om het eeuwige leven te ontvangen. Heer, wat hebben wij een schuld in ons ongeloof. Maar wilt u dat veranderen, als we nog blind zijn en in de duisternis wandelen? Trek ons tot uw Heer Jezus en geef ons oren om uw stem te horen. En we danken u als we dat eeuwige leven wel mogen kennen. Als we wel uit de dood zijn overgegaan in het leven. Als we deelgenoten zijn geworden van dit heerlijk getuigenis. Wat een wonder. Wat een vreugde. Wat bent u goed. Heere, geef dat we dat nooit vergeten. Dat we nooit die dankbaarheid en verwondering loslaten. Dat we nooit die blijdschap inruilen voor de modder die deze wereld aanbiedt. Heere, we belijden ook daarin onze schuld als gelovigen. Dat onze blijdschap zo vaak niet volkomen is. Omdat we zo vaak niet gericht zijn op u, Heer Jezus. Omdat we ons zo vaak laten leiden door wat dit leven op deze wereld ons te bieden heeft. En daarom bidden we om vergeving, maar ook om het werk van uw Heilige Geest. Want als u ons hart vervult, dan zijn onze harten ook gevuld met blijdschap. Wilt u een Heilige Geest opnieuw in onze harten komen? Heer, dat ons geloof weer sterk mag zijn. Dat onze liefde weer vurig mag zijn. En dat we veel vrucht zullen dragen. Want dat heeft u ook gezegd, Heer Jezus, in Johannes 15. Als wij in u blijven, dan zullen we veel vrucht dragen. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. Als wij veel vrucht dragen. Heer, werk daarom met kracht in al onze levens. Dat we geestelijk mogen bloeien en mogen groeien. En dat we een licht mogen zijn in deze duisternis. Hier in Bruchem, in Nederland en over deze aarde. Geef dat we dit getuigenis niet voor onszelf houden. Maar dat we ervan delen. Zonder angst, zonder schaamte. Maar met vrijmoedigheid, omdat we zeker mogen zijn van dit getuigenis. Heer, we willen bidden voor de vreugde, maar ook de zorgen die er zijn in de gemeente. We willen elkaar opdragen voor u. Heer, we danken u voor de geboorte van Sem. Heer, dat er in de familie van Dalen weer een zoon en broertje geboren mocht worden. Heer, wat een wonder. U heeft opnieuw een leven in de baarmoeder geformeerd. U heeft opnieuw een mensje ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En daar willen we u voor loven en prijzen. En we bidden dat Sam u mag leren kennen, Heer Jezus, in het leven. En voor velen tot een zegen mag zijn in uw koninkrijk. Heere, zegen het gezin. Tot eer van uw naam. Heere, we danken u ook dat er blijdschap mag zijn over een 45-jarig huwelijksjubileum. Van echtpaar en Otter. Heere, wat een lange tijd mogen ze samen optrekken. Heere, heeft een lang leven samen tot nu toe gegeven. Heere, we danken u daarvoor en we bidden ook dat jij over dat huwelijk uw zegen wilt geven. Heere, de jaren die er misschien nog zullen zijn, wilt u bij hen zijn, wilt u hen vullen met liefde tot elkaar, maar boven alles ook liefde tot u. Heere, we willen jou ook bidden voor de noden die er in de gemeente zijn, voor mevrouw van Steenbergen, die is opgenomen voor revalidatie in het Zonnelied. Heere, ze heeft een darmoperatie gehad en we bidden dat ze daarvan mag herstellen. En dat u genezing en herstel wilt geven. Heere, wees bij haar in deze omstandigheden. En geef dat ze zich mag verblijden in u, Heere Jezus. Heere, en zo zijn er heel veel mensen in de gemeente die ook zorgen en noden hebben. We bidden voor alle zieken. Ook voor mensen met psychische klachten. Heere, wat kan het leven duister zijn? Wat kan de blijdschap ver weg zijn? En wilt u dan in het bijzonder ook uw nabijheid een oog op de Heer Jezus geven. Heer, geef dat we als gemeente om elkaar heen staan. Dat we voor elkaar bidden, dat we voor elkaar zorgen. En dat we elkaar wijzen op de Heer Jezus. Heer, dank u wel ook dat er zoveel jeugd in de kerk mocht zijn. Dat de jeugdvereniging van Oud-Alblas hier mocht zijn. Heer, wilt ook hen zegenen. Heer, ook zij leven in een wereld die veel van hen vraagt. Heer, een wereld die vol vijandschap is naar het evangelie. Heer, een wereld waarin het moeilijk is om overtuigd te zijn van eigen geloof. Heer, wilt u in hun harten werken? En wilt u ze gebruiken in uw koninkrijk? Als boodschappers van het goede nieuws. Heer, zet hun harten in vuur en vlam. Voor het evangelie. Heer, zo bidden we ook voor de kerkraad die komende week hoopt te vergaderen. Opnieuw een dubbeltal zal opstellen. Wilt u ook daarin leiding geven, Heer, dat de juiste persoon uiteindelijk gekozen zal worden om het ambt op zich te nemen. Heer, we bidden zo voor deze gemeente, voor Nederland, voor Israël, voor deze wereld. Laat in alles uw koninkrijk komen en uw naam verheerlijkt worden. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hij is de rechtvaardige. En alleen in zijn naam bidden wij. Amen. We zingen tot slot Psalm 68 en daarvan het tweede vers. En dit vers mag ons doen uitzien naar de eeuwigheid. De eeuwigheid waar we God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En waar onze blijdschap ten hoogste toppunt zal stijgen. Nu is onze blijdschap wat ten dele is, wat aangevochten wordt, wat we snel weer kwijtraken. Maar we mogen uitzien naar een eeuwige vreugde, waar deze blijdschap onbeperkt nooit zal onderbroken worden. We zingen tot slot Psalm 68, vers 2. gaat heen in vrede en in blijdschap in onze Heer Jezus Christus. En laten wij bidden om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.